Gemeente, een enkele mededeling vooraf. Vanmiddag viert de zondagschool met de kinderen het paasfeest en daarbij zijn alle welkom, aanvang 14:15. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Morgen zal er 1 collecte zijn en die is voor de kerk. En volgende week is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het 12e vers van Psalm 118. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laten wij ons eerst voor Gods heilige wet stellen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Markus 16, de eerste 14 versen, dat is op deze paasmorgen onze schriftlezing. Markus 16, de versen 1 tot en met 14. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 117. Loof, loof den Heer, gij heidendom. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg, op de eerste dag der week, kwamen zij tot het graf als de zon opging en zeiden tot elkander: wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een lang wit kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar: zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. En zij haastelijk uitgegaan zijn, de vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen, en zij vreesden iemand, en zij zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. Na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze, ook heengaande, boodschapten het aan de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar ze aanzaten, en verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was.
Thank you.
woord des Heren, gemeente, komt vanmorgen tot ons uit Markus 16 en daarvan het zesde vers. Markus 16, vers 6, maar hij, dat is die engel in het graf, zeide tot haar, zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Voordat wij dit woord van de Heere willen gaan overdenken, willen wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En we danken de Heere daarin voor het feit dat de baby van Agnes van Brussel gisteren uit het ziekenhuis thuis mocht komen. En ook zuster Marianne Wessels mocht gisteren thuiskomen. Laten wij samen bidden. Heren, we hebben vandaag opnieuw alle reden om uw naam met dankzegging te erkennen. Niet alleen omdat gij ons deze zondag geeft, maar ook omdat u ons een bijzonder woord van u wilt doen horen. Dat woord van u is er altijd, heren, en we hoeven nooit naar de kerk te komen met de vraag in ons hart, wat voor mensenwoord daar nu gebracht zal worden, welke menselijke wijsheid we zullen kunnen horen. Altijd mogen we dat weten, voordat we naar uw huis gaan, dat uw woord daar is en dat gij door uw woord tot ons wilt spreken. Wat zou de kerkdienst anders voor zin hebben? Dan konden we ook wel thuis blijven. Maar nu juist gij tot mensen wilt spreken, en nu gij uw goddelijk woord, het onfeilbare, het waarachtige woord, het evangeliewoord wilt verkondigen, nu is het van zo groot belang dat we er ook zijn en dat we het ook horen met oren die geopend zijn, maar ook met een hart dat ontsloten is. Maar nu is het vandaag toch wel een hele bijzondere zondag, heren. Nu wij mogen gedenken aan dat geweldige, dat wondere feit van uw opstanding. Want een feit is het. Dit is geen fabel. Dit is niet in een mensenhart opgeklommen. Dit is niet een wens die er bij de discipelen leefden, dat u nog eens een keer terug zou komen. Maar dit is waar gebeurd. Dit staat vast, dit rust op uw eigen getuigenis. U hebt er een engel voor gezonden om het te boodschappen. En u hebt het aan mensen gegeven dat ze het zien mochten. De ooggetuigen die er geweest zijn en die het hebben mogen doorgeven, die het hebben mogen neerschrijven. En zo komt dit heilsfeit van Pasen vanmorgen ook weer tot ons, als een boodschap die betrouwbaar is. En heren, wat een heerlijke boodschap is dat. Want uit de opstanding van de Heere Jezus weten we en kunnen we inderdaad met vastheid geloven dat de koning der verschrikking die aan ons aller levenseind staat te wachten om ook ons mee te nemen in zijn dodelijke greep, toch een overwonnen vijand is. Dat Christus de dood verslonden heeft tot overwinning, en wat hij nu zelf heeft, het eeuwige leven, dat zal hij geven, ook aan al degenen die de zijnen zijn. Zelfs door de dood heen zal hij het hen schenken, als op de dag van zijn wederkomst Pasen het vervolg krijgt in de opstanding van de doden. O Heere, wat een wonder dat we dat nu mogen weten in een wereld waarin de dood nog altijd rondgaat en slachtoffers maakt. In een wereld waarin het aardrijk vervuld is met kerkhoven, begraafplaatsen en waar steeds weer mensen worden heengedragen en waar mensen om een open grafkuil moeten staan. Het is toch niet zonder hoop, want het graf van de Heer Jezus is open en het is leeg. En de engel kon zeggen, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En nu bidden wij van u, Heere, dat wij deze en nog veel meer vruchten die uit het paasgebeuren voortvloeien, ook mogen ontvangen in de weg van het waarachtig geloof. Daartoe is toch allereerst ook nodig, Heere, dat u ons deze paasvrucht geeft. Dat wij persoonlijk ook in onze geestelijke doodstaat de stem van de Zoon van God mogen horen, om zo tot leven geroepen te worden. De levendmakende geest ontvangen, die in zondaarsharten, in hun dode, gesloten harten werkt, om ze daar tot leven te brengen. Heere, laat ons die geest en zijn levendmakende en zijn onoverwinnelijke kracht mogen ondervinden voor het eerst of bij vernieuwing. Het is één keer voor het eerst nodig, Heere, want er is bij geen mens van nature de waarachtige kennis en vreze Gods. Maar het is ook na ontvangen genade meer dan eens nodig. En als we er ooit aan herinnerd worden hoe nodig het blijft, dan is dat ook op de paasmorgen. Op de hele paasdag, als de vrouwen en de discipelen wel wenen en treuren, maar tegelijkertijd een gesloten hart hebben voor die paasboodschap. Ze zagen er niets van, hoewel ze het hadden kunnen weten. Maar hun harten waren gesloten en hun verstand was verduisterd. En terwijl ze toch een band aan u hadden gekregen, Heere Jezus. O, daarom is het ook voor degenen die u kennen gedurig weer nodig om verlichte ogen des verstands te ontvangen en om als bij vernieuwing uit die doodslaap die nog zo hardnekkig is te ontwaken. Wat is er nog veel van de macht van de dood, ook van de geestelijke dood, in het leven van de uwen overgebleven, waar ze ook van verlost moeten worden. Heren, en dat kan toch ook allemaal, want het is Pasen geweest. Nogmaals, schenk ons zicht op dat evangelie. Schenk ons de ondervinding van de kracht van dat woord. Doe ons kennen iets van dat wondere geheim dat de Heer Jezus gezegd heeft. Ik leef en gij zult leven. Heren, zegen zo uw woord. Geef dat het gesproken mag worden in de betoning van geest en van krachten naar de mening van de Heilige Geest. En dat het ontvangen mag worden in een hart dat door u toebereid is om het te ontvangen. Opdat het vruchten mag dragen tot eer van uw naam. Zegen uw woord overal waar het vandaag gebracht wordt, Heere. En laat het evangelie uitgaan. En laat het door velen mogen worden gehoord en geloofd. En wilt gij het woord van u zo tot een rijke zegen stellen, tot een kracht Gods, tot zaligheid, opdat ook op deze dag er weer mogen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Zegen uw woord, Heere, ook als het verkondigd wordt onder hen die er niet van weten of die zich ervan hebben afgekeerd of die er nooit bij opgevoed zijn. Heere, we mogen vandaag ook weer onze gaven geven voor de evangelisatie. Wilt u dat werk gedenken in uw gunst en het gebruiken om ook mensen op deze wijze met uw goddelijk getuigenis in aanraking te brengen. Maar laat het gestrooide zaad dan ook mogen vruchten dragen. Heere, wees met alle arbeid die in uw koninkrijk geschiet, dichtbij en ver weg, en laat uw naam door dat alles ook verheerlijkt worden, opdat de psalm die we gezongen hebben ook werkelijk beleving mag zijn. Loof, loof den Heer, gij heidendom, dat zelfs tot aan de einden der aarde uw lof mag worden gehoord, Heere, omdat gij met uw krachtige werk harten voor u hebt ingenomen. Zegen gij allen die een moeilijke weg moeten gaan, die in hun leven misschien maar zo weinig van de paaskracht ondervonden hebben, die juist ook op een dag als deze, waarin ons de boodschap gebracht wordt van de dood die overwonnen is, sterker nog dan anders wellicht, bepaald worden bij het verlies dat ze geleden hebben, waarbij ze toch iedere keer maar weer worden herinnerd aan de steeds doorgaande macht van de dood en het gevolg daarvan, het verdriet en de rouw. Troost, Heere, in die smartelijke ervaring en beleving. Denk ook aan hen die moeten gaan sterven. Wilt u ze erop voorbereiden? En wilt u uw opstandingskracht doen ervaren, juist ook in het aangezicht van de steeds dichterbij komende dood, opdat het geweten, opdat het geloofd mag worden, dat wij weliswaar een keer het hoofd moeten buigen en het moeten opgeven, maar dat dat toch niet voor degenen die u vrezen het laatste is. Gij zult, zoals Job getuigen mocht, over mijn stof opstaan. En dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Heren, als het dan sterven wordt, laat het dan zo sterven mogen worden. In de hoop en in de verwachting van het leven. We denken aan onze zieken. Denkt u ook aan hen. Gedenk hen, Heren, in uw genade en in uw gunst, en ontfermt u zich over hen in al de lichamelijke noden, in de pijn, in de moeite, in de zorg, in de vrees. We mogen u ook danken, Heren, voor het feit dat de baby van Agnes van Brussel weer thuis mocht komen. U hebt dat jonge leven willen sparen, ook toen het een operatie moest ondergaan. En het is allemaal door uw goede zorg goed gegaan, Heren, en u mag het bij zijn ouders zijn. We danken u voor die weldaad. Spaar dit leven en geef dat het in gezondheid verder mag opgroeien en dat het ook ondervinden mag dat gij het leven niet alleen tot nog toe spaarde, maar ook verder voor uw rekening wilt nemen. En het belangrijkste, laat het ook een kind mogen zijn waarin gij uw vrezen afdrukt. We danken u ook voor zuster Marianne Wessels, die na een kort verblijf in het ziekenhuis toch weer naar huis mocht en met wie het toch in allerlei opzichten mee mocht vallen en dat de aanvankelijke vrees en zorg door u is weggenomen. Heren, doe haar ervaren dat gij het zijt die deze dingen geeft en dat u het ook waard bent om ervoor gedankt en erkend te worden. Geef haar verder alles wat ze nodig heeft. U weet wat er nog verder wacht. Leid haar leven en bestuur het in uw gunst. En maak zo alles nog wel, Heren. Alle anderen, Heren, die we niet met name noemden, we dragen ze ook aan u op. Als er andere redenen zijn tot dankbaarheid, laat er dan inderdaad ook waarachtige dankbaarheid zijn, waarin gij moogt worden grootgemaakt. Als er zorgen en moeite zijn, Heren, laten we doen wat gij in uw woord adviseert, om het voor u uit te zeggen en het voor u uit te storten, heel ons hart, en het u uit te zeggen, alles wat ons deert en wat ons bezwaart en wat ons ongerust maakt. Maar bovenal, Heren, laten wij kennen die hartelijke behoefte en die dringende begeerte om u te mogen kennen in uw zaligmakerswerk, in dat verlossingswerk dat gij alleen, o Heere Jezus, verrichten kunt, opdat wij kennen mogen dat hartelijke zoeken naar u, Jezus de Nazarener, die gekruisigd was en die nu leeft. Want zulke zoekers zult u ongetwijfeld vinders maken. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen nu samen zingen uit de 21ste psalm, het tweede, derde en vierde vers. Wat hij u smeekte uit harten grond, en al zijn rein verlangen hebt gij hem doen ontvangen. En dan daarna ook het derde en het vierde, dus 2 tot en met 4 van 21. Gemeente, en dan komen we in het eerste gedeelte van het Paasevangelie de vrouwen alweer tegen. Want het zijn die vrouwen die op de zeer vroege morgen van de paasdag naar het graf gaan. En u weet, ze hebben daar de bedoeling om de Heer Jezus te zalven. Ze hebben allerlei specerijen gekocht. En ze willen het dode lichaam van de heiland daarmee balsemen, daarmee verzorgen. Dat is in een zekere zin al wel gebeurd voordat hij begraven werd. Maar dat moest allemaal haastig gebeuren. De vrijdagmiddag, tegen dat de Sabbat aanbrak. En als het Sabbat werd, dan moest alles, ook wat de begrafenis betreft, toch achter de rug zijn. Vandaar dat de verzorging van dat dode lichaam van de zaligmaker eigenlijk alleen maar provisorisch geweest is. Zo althans was de mening van deze vrouwen. En ze vinden dat ze daar nog meer aan moeten doen. Ze hebben ermee gewacht tot na de Sabbat. Toen hebben ze specerijen gekocht. En heel vroeg in de morgen van de zondag gaan ze naar het graf. En dat is een gang naar het graf geweest waarbij de liefde hun leidsman was. Niet het geloof, maar de liefde. En de liefde is heel wat. Als een mens waarachtige liefde tot de Heere mag hebben in zijn hart, dan is dat heel wat. Maar als de liefde niet gepaard gaat, niet vermengd is met het geloof, en als de liefde niet gereguleerd wordt door het woord, het voorwerp van het geloof, dan gaat de liefde, hoe oprecht die ook is, makkelijk op een dwaalweg. Dat zie je bij deze vrouwen ook. Geen twijfel aan de oprechtheid van hun liefde tot de Heere. Maar omdat het woord voor hen gesloten is, en omdat ze er geen acht op geslagen hebben wat de profeten gezegd hebben en wat de heiland zelf zo menigmaal gezegd heeft, daarom gaan ze hun liefde bewijzen aan een dode Jezus. En niemand van hen en niemand van de discipelen heeft ooit gedacht aan de opstanding. Niemand van hen heeft ooit gebeden om de vervulling van de beloften die gesproken waren omtrent de opstanding. Toen Jezus stierf en toen hij begraven werd, hebben ze dat met een gebroken hart aanschouwd en meegemaakt. Maar er was bij niemand enige verwachting dat dit niet het einde zou zijn, omdat hij zelf gezegd had, ten derde dagen zal ik weder opstaan. En daarom, alhoewel hun liefde oprecht is, gaat die liefde toch op een dwaalweg. En dan kom je allerlei problemen tegen. Als het geloof niet gelooft, dan mag er nog zoveel liefde tot de Heere en tot zijn dienst in het hart zijn, maar dan kom je allerlei problemen tegen. Voor het geloof zijn bergen vlak en zeeën droog. Als je echt geloven mag, kun je over de moeite heen zien. Dan kun je ook die grote steen die er voor het graf gewenteld was, weggerold zien. In het geloof zijn de dingen die niet zichtbaar zijn, toch zichtbaar. Maar als er alleen die liefde is, dan kom je die steen tegen. En toen ze onderweg waren naar het graf, beladen met hun specerijen, toen zei er opeens een, nou, maar hoe moeten we die steen nou wegkrijgen? Wie zal ons die steen wegwentelen van de mond van het graf? Want die steen was groot. En dan moeten de ogen er eerst voor open gaan, willen we zien dat de steen weg is. En dan verbaast ons dat. En dan weten we er geen raad op. Dan wisten die vrouwen er ook geen raad op. Ze zagen dat de steen weggewenteld was. En als ze dan dichterbij komen, wellicht aarzelend, want wat zullen ze dan weer ontdekken en wat zullen ze dan weer meemaken? Maar als ze dan toch aarzelend dichterbij komen, en met een mengeling van gevoelens dat graf naderen, dan zien ze in het graf een jongeling, zo zegt Marcus. Matthäus noemt hem een engel, een engeling, een engel in de gedaante van een jongeling dus. En verder horen ze wat die engel begint te zeggen. Maar het is allemaal zo verbazend, het is allemaal zo verwarrend, dat deze vrouwen inderdaad verbaasd zijn, dat ze, zoals Matthäus zegt, vrezen. En dan moet die engel eerst een woord spreken waarmee hij hun vrees wegneemt en waarmee hij hen geruststelt en waarmee hij hen vertelt dat verbazing eigenlijk ook niet nodig is, want ze hadden dit immers kunnen weten. Dat was hen toch voorzegd. En als ze zich dat nu maar goed hadden herinnerd, en als dat maar voor hun oog, voor hun geestesoog verschenen was, wat de Heere beloofd en toegezegd had, ja, dan was er voor verbazing bij het open graf eigenlijk ook niet eens sprake. En zo brengt die engel een boodschap aan deze zoekende vrouwen. En je zou de vraag kunnen stellen, hoe weet die engel nou precies wat dat voor mensen zijn die daar bij het graf komen? Hoe weet hij nu dat hij daar met verbaasde en bevreesde mensen te doen heeft? En hoe weet hij bovenal, en dat zegt hij vervolgens, dat mensen zijn die Jezus de Nazarener zoeken? Dat weet die engel omdat het hem gezegd is. Toen God, de Heer der engelen, ook deze engel uitzond, en op een andere manier komt er nooit een engel naar de aarde en komt er nooit een andere engel met een boodschap van de hemel dan alleen als God hem daar opdracht voor gegeven heeft. Engelen doen niets uit eigen initiatief. Ze zijn alleen maar vaardig passend op het woord van zijn mond. En zegt hij het, dan gaan zij. En zegt hij het niet, dan gaan zij niet. Maar toen de Heere deze engel gezonden heeft op deze vroege morgen naar de hof van Jozef van Arimathea, daar even buiten Jeruzalem, toen heeft de Heere die engel ook gezegd wat hij daar doen moest. En wat hij daar verwachten kon. En zo is die engel ook op de hoogte gekomen van degene tot wie hij straks de boodschap van de opstanding van de Heere Jezus moest brengen. Wat dat voor mensen waren. Wat er in het hart van die mensen leefde. Hij weet dat het zoekende mensen zijn. Zo spreekt hij hen immers ook aan. Gij zoekt. En hij weet dat het hen in het zoeken te doen is om Jezus de Nazarener. Om Jezus de Nazarener die gekruist was. Dat hebben ze zelf gezien. En om hem zijn ze gekomen. En om zijn dode lichaam te balsemen. Waarom zoeken ze Jezus de Nazarener? De engel weet dat ook, dat dat gebeurt uit oprechte liefde in hun hart. En de engel weet ook dat zij in verwarring geraakt en gebracht zijn door al de gebeurtenissen. En die engel weet op deze manier precies hoe hij met deze moeden een woord ter rechte tijd moet spreken. En hij gaat u bekendmaken wat er gebeurd is. Hij verkondigt hen het evangelie van de opstanding. Gij zoekt Jezus, de Nazarener die gekruisigd was. Wel, hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hij is hier wel geweest. Dat hebben die vrouwen trouwens ook zelf gezien. Hoe hij in het graf werd neergelegd. Leest u maar even het laatste vers van het voorafgaande hoofdstuk. En Maria Magdalena en Maria de moeder van Jezus, van Jozef, aanschouwden waar hij gelegd werd. Dat wisten ze dus, dat hij daar was, dat ze hem daar neergelegd hebben. Dus hij was er wel, maar hij is er nu niet meer. Wat is er dan gebeurd? Is hij gestolen? Is zijn lichaam verplaatst? Hebben bepaalde mensen dat graf geopend en hebben ze de Heer Jezus een herbegrafenis gegeven? Nee, hij is opgestaan, zegt die engel. Eigenlijk, hij is opgewekt. Zal u wel eens meer gezegd zijn dat er in de Bijbel twee woorden gebruikt worden als het over de opstanding van de Heer Jezus gaat. Soms is dat inderdaad opgestaan, de opstanding. En als het gaat over degene die de opstanding verrichtte, dan denken we aan de Heer Jezus zelf. Hij is opgestaan door eigen kracht, zo heeft hij het graf verlaten. Maar aan de opstanding van de Heer Jezus ging de opwekking vooraf. En wie deed dat dan? Jezus stond zelf op, maar wie wekte hem op? Dat doet nooit de persoon die slaapt. Dat doet altijd een ander. Als hier eigenlijk gezegd wordt, hij is opgewekt, dan moeten wij niet als aan de Heer Jezus als het onderwerp denken, maar dan moeten wij aan God als het onderwerp denken. God de Vader, die heeft zijn Zoon opgewekt. Wat betekent dat? Dat betekent niet minder dan dat de Vader daarmee uitgesproken heeft dat zijn Zoon nu genoeg gedaan, genoeg geleden heeft, genoeg vernederd geweest is. De Vader heeft uitgesproken dat omdat het nu genoeg is, de Zoon uit het graf, uit de banden van de dood mag opstaan. Het leven en de onverderfelijkheid mag beërven. De Vader heeft daarmee uitgesproken, en dat is de achtergrond ervan, dat het werk van zijn Zoon hem behaagt. Dat hij daar tevreden mee is. Dat dat aan al zijn eisen voldoet. En dat er niets meer aan toegevoegd behoeft te worden. Het is zoals de Vader het wilde dat het zou zijn. Het werk van de Zoon is volbracht. Hij heeft het zelf gezegd in de overtuiging dat het zo was. En nu bevestigt zijn Vader het. Als hij tot zijn Zoon zegt, sta op mijn Zoon. Want mijn recht is bevredigd. En de straf is gedragen. En de schuld is betaald. Die is uitgedelgd. En mijn toorn is geblust ten opzichte van allen voor wie gij de prijs betaald hebt. Dat betekent het feit dat hij is opgewekt. En toen hij opgewekt was, toen zijn Vader hem, laat ik het dan heel eenvoudig zeggen, wakker gemaakt had uit de doodslaap, toen is de Zoon opgestaan. En toen heeft hij de krachten en de permissie die hij van zijn Vader ontvangen had, toen heeft hij dat gebruikt om de kluisters van de dood af te leggen en het leven binnen te treden. Het leven dat hij voor zichzelf heeft, het leven dat hij ook voor de zijnen heeft. Nou, dat verkondigt die engel in een paar woorden. Te veel eigenlijk voor de vrouwen om in één keer te verwerken. Zeker als je er helemaal niet op gerekend had. Gemeente, u bent vanmorgen naar de kerk gekomen met de verwachting dat u de boodschap zou horen, hij is opgestaan. Dat wist u al voordat u hier in de kerkbank plaatsnam. Dat hebt u vorig jaar gehoord en dat hebt u al vele keren in uw leven gehoord. Voor u is het wat dat betreft geen verrassing. Het evangelie van Pasen. Want het is ons tot in allerlei onderdelen toe bekend. Maar voor die vrouwen was het wel een verrassing. Dat hadden ze helemaal niet verwacht. Ja, ik zeg weer, ze hadden het wel kunnen verwachten, want het was ook hen gezegd. Maar ze hadden er toch geen erg in gehad. Trouwens, misschien is dat bij u ook wel zo. dat u theoretisch wel weet dat u het vanmorgen weer zou horen, hij is opgestaan, maar dat u eigenlijk met die boodschap geen raad weet en dat u er geen plaats voor hebt en dat het toch voor uw oog, voor uw geestesoog, verborgen is. Maar het is of we het nu begrijpen of niet, of we het nu verwacht hadden of niet, het is groot nieuws. Hij is opgestaan. Daar hebben ze in de hel ook van opgehoord. De duivel met zijn trawanten. Een grote ontzetting heeft de vorst der duisternis aangegrepen, die een ogenblik gedacht heeft dat hij overwinnen zou, maar die nu ondervindt dat hij verslagen ligt. Niet alleen is de dood verslagen, maar ook het rijk van de duivel weet nu dat hun einde nabij is. Christus is overwinnaar. Alles is volbracht. De Vader bewijst het. En het is groot nieuws waar de hel van ontstelt. Maar het is ook groot nieuws voor deze bevreesde vrouwen. Hun hoop was vergaan. En nu ineens mogen ze horen dat dat toch niet zo is. Hun verwachtingen waren teleurgesteld. En nu ineens mogen ze horen, maar ze doorgronden het niet, dat het niet zo is. Nu mogen ze ondervinden dat het toch niet te vergeefs is om op de Heere te vertrouwen. En dat het niet te vergeefs is toen ze hun hart aan die zaligmaker mochten toevertrouwen. Dat het niet te vergeefs is als je bij hem een schuilplaats zoekt met al je zonden en ellenden. Groot nieuws. En wordt dat nu ook zo onder te verstaan en ondervonden? Groot nieuws voor de verslagenen van hart. En voor degene die in al de zorg en moeite, vooral in geestelijke zorg en moeite, het oog leerde opheffen tot hem. Ja, maar als het nou allemaal maar waar is. Als het nou maar niet iets is wat je in je verbeelding jezelf wijs maakt. Als het nou maar niet is, de wens is de vader van de gedachte. Als die boodschap nou waar is en geen valse hoop wekt. Want stel dat ze nu aan dat woord van die engel geloof hechten en het blijkt een luchtkasteel te zijn. Maar nee, dat zal het toch niet wezen. God zal toch geen engel uit de hemel sturen om een mens wat wijs te maken. God zal toch geen engel sturen om een boodschap te verkondigen die uiteindelijk onbetrouwbaar blijkt. En er zal toch ook nooit een trouwe engel hier op aarde komen om de mensen een boodschap te brengen die niet waarachtig is. Van mensen kun je dat toch verwachten. Dat ze hun medemensen wat wijs maken, tot op preekstoelen toe. Van mensen kun je dat verwachten, want die zijn leugenaars. En van den beginne leugenachtig geweest. En die zijn uit de vader der leugenen, zo zegt de Heer Jezus. Van mensen kun je het verwachten dat er op verschillende plaatsen ook een boodschap gebracht wordt die niet naar de zin en mening van de Heilige Geest is. Dat er een paasprediking is die precies aan de werkelijkheid van Pasen voorbij gaat. Maar er zal toch geen engel zijn die een mens een leugenboodschap brengt. Dus uit het feit dat dat een boodschap van de engel is, mogen die vrouwen al constateren dat dat woord, hoe onbegrijpelijk en ongelooflijk het ook mogen klinken, toch waarachtig is. En bovendien geeft die engel aan deze vrouwen tegelijkertijd ook maar toestemming om zelf zich te overtuigen. Ze mogen het graf binnengaan, niet alleen maar in die deuropening staan. Want dan zouden ze door hun eigen lichaam het graf achter de deur nog verduisteren ook, zodat ze dan nog niet zouden zien. Laten ze maar binnenkomen.
En laat het volle zonlicht maar door die open deur schijnen, zodat ze zien wat daar gebeurd is. Dat ze zien wat daar niet meer te vinden is. Komt, zie de plaats, zegt die engel, waar ze hem gelegd hadden. En overtuig u zelf. En laat in uw eigen ogen het nu zeggen. Dat ge niet kunstig verdichte fabels navolgt. Als u gelooft dat hij opgestaan is. Laat in uw eigen ogen zich vergewissen. Van het feit dat het graf echt leeg is. Leeg. Omdat de dode Jezus niet langer in de greep van de dood is. Dus een heerlijke boodschap, groot nieuws en ook nog betrouwbaar nieuws. Betrouwbaar nieuws voor juist deze bedroefde vrouwen. Wat wordt op deze wijze aan hen verkondigd? De heerlijkheid van de zaligmaker. Ze hadden in hem geloofd toen hij nog in staat van vernedering was. Toen hij nog een man van smarten was. Zeker, ze hadden ook zijn heerlijkheid aanschouwd, zoals Johannes zegt. Ze hadden ook iets van dat meerdere gezien. Dat hij meer heeft dan andere mensen. Ze hebben ook geweten dat hij de Zoon van God is. En ze hebben dat toegestemd toen Petrus dat beleed. Ze zijn daar van harte mee eens geweest. Maar zoals hij nu is, hebben ze hem nog niet gekend. En zoals ze nu mogen horen dat hij grote en nog grotere heerlijkheid ontvangen heeft, dat hebben ze nog nooit beleefd. Dat hij de dood achter zich heeft. Dat hij begonnen is loon van zijn vader te ontvangen. Dat hij deelt in de vreugde. Ze hebben zich dat wel eens afgevraagd. Als ze de Heer Jezus op die weg zagen. Wat gaf hem moed om al dat lijden te dragen. Al die minachting, al die hoon, al die spot. Want al die tijd van zijn leven heeft hij de toorn Gods gedragen. Maar heeft hij ook van de kant van mensen zoveel moeten meemaken. En dat hebben die vrouwen samen met de andere discipelen allemaal wel gezien. Dat ze hem strikvragen probeerden te stellen en dat ze hem probeerden te vangen in zijn reden. En dat aan hun uiterlijk, aan hun blik wel te zien was hoezeer de haat in hun hart verworteld lag. Dat hebben die mensen, die vrouwen ook allemaal gezien. En toch heeft Jezus volhard. Wat was dat geheim? De vreugde die hem voorgesteld was. Nu deelt hij erin. Nu mag hij erin participeren en niet alleen hij, maar hij mag het ook voor de zijnen straks beschikbaar hebben om het ze uit te delen. Als hij ze meeneemt op de weg van zijn verhoging. Nogmaals gemeente, dat hebben die vrouwen op dat moment, op dat korte moment waarop die engel dat tot hen zei, niet allemaal kunnen verwerken. Er is wel heel wat veranderd door dat getuigenis. Dat blijkt ook wel als ze straks van het graf weggaan. Dat blijkt ook wel als ze de opdracht gaan volbrengen om aan de discipelen te gaan verkondigen wat zij die nu hebben meegemaakt. Dan blijkt het, zeker als ze onderweg naar de discipelen ook nog een ontmoeting met de Heer Jezus zelf hebben. Dat ze geloven, nu gaan beginnen te geloven, dat de dageraad nu aanbreekt. Dat het licht nog wel niet in zijn volle heerlijkheid schijnt, maar toch begint te schijnen. En dat de duisternis verdreven gaan worden. Maar al hebben ze het op dat moment nog niet, lang niet ten volle verstaan. Wie zou het trouwens ooit in zijn leven ten volle verstaan? Toch is er voor deze vrouwen een geweldige verandering gekomen. En als we dan dit bekende gedeelte uit het woord van God, je weet als je zoveel jaren het paasevangelie gepredikt hebt, dat je dan toch eigenlijk ook, eigenlijk wel in herhaling valt.
En als de gemeente al zo vaak gehoord heeft, zeker in de eerste dienst op de paasdagen, dat de Heer Jezus opgestaan is, dan weet de gemeente bij voorbaat al dat ze waarschijnlijk niet veel dingen zullen horen die ze nog niet eerder gehoord hebben. Maar als we dan toch vandaag ook weer vanwege het belang van dit onderdeel van het evangelie, en zo mag ik het dus wel zeggen, want er is toch wel verschil tussen het ene onderdeel van Gods evangelie en het andere. Het ene is toch wel gewichtiger en belangrijker en van duurzamer en alomvattender betekenis dan andere aspecten van het woord van God. Maar als we dan toch vanwege het belang van dit aspect van het evangelie vanmorgen opnieuw de vraag gaan stellen, wat leert het ons, wat doet het ons, welke vrucht heeft het in ons leven, wat kunnen wij er nu van meenemen, dan zou ik u vanmorgen aan de hand van wat die engel tot de vrouwen gezegd heeft op drie dingen wijzen. En het eerste is dat het in de hemel bekend is wat en wie wij zoeken. Het is in de hemel bekend wat en wie wij zoeken. Waar gaat ons hart naar uit? Dat kun je voor mensen wellicht nog verborgen houden. Er zijn omstandigheden waarin je dat inderdaad voor mensen verbergt. Er zijn situaties in ons leven waar je met anderen nog niet eens zo gauw over praat. Omdat je zelf er nog behoorlijk onzeker over bent. Dat geldt van natuurlijke dingen. Dat geldt van verliefdheid bijvoorbeeld. Daar praat je direct nog niet over. Daar denk je wel veel over. Maar daar praat je nog niet over. Als een jongen van een meisje gaat houden, dan gaat hij, voordat hij daar enige zekerheid over heeft, niet van tevoren naar zijn vader en moeder toe om te vertellen. Dat zijn dingen die je privé beleeft. Waar je hart naar uitgaat, dat weten de mensen niet altijd. Ook in geestelijke dingen is dat zo. Als de Heer je aangeraakt heeft door zijn woord, als de Heer door zijn geest begon te werken en je durft het voor jezelf nog niet geloven en je hebt er voor jezelf nog helemaal geen licht en geen zicht op, dan verberg je dat ook nog voor de mensen. Maar wat je voor mensen allemaal zoekt te verbergen, dat is in de hemel bekend. Waar het hart naar uitgaat, waar het hart naar verlangt, dat is in de hemel bekend. Ook als je je anders, heel bewust anders voordoet voor de mensen dan je in wezen bent. Als je een bepaalde schijn zoekt op te houden. Als je een bepaalde indruk probeert te maken terwijl je weet dat het geveinsdheid is, dan is dat in de hemel bekend. En daarom, gemeente, we zullen ons vanmorgen de vraag stellen, en laat ieder dat dan persoonlijk doen, waar gaat mijn hart nu naar uit? Zeg dat nou eens heel eerlijk tegen uzelf, voor Gods aangezicht, de Heere weet het. De Heere heeft het al gelezen in uw hart, in uw binnenste. Waar gaat uw hart naar uit? Die engel mocht zeggen, ik weet dat gij zoekt Jezus. Zou God een engel kunnen sturen vandaag naar dit kerkgebouw en dat die engel tegen u zou zeggen, ik weet dat gij zoekt Jezus. Dat moet toch kunnen? Anders is het niet goed. Of stuurt God vanmorgen een boodschapper, misschien in de vorm van uw eigen geweten, die tot u zegt, ik weet dat gij Jezus niet zoekt. En dat uw hart alleen maar uitgaat naar de dingen van beneden, naar de dingen van de wereld. Nog niet altijd verkeerde dingen. Want een mens mag toch staan naar succes, mag er toch naar staan dat
Het werk wat hij doet en de studie die hij volbrengt uiteindelijk met een goed resultaat zullen worden afgerond en bekroond. Nog niet altijd verkeerde dingen om bezig te zijn in de dagelijkse arbeid. Bezig te zijn met de dingen van beneden. Maar is het dat? En heb je het dan ook gezegd? Is dat dan alles waar we naar het uitgaan? Gaat het ons om een positie in dit leven? Gaat het ons om eer van mensen? Gaat het ons om erkend te worden door anderen? Voelen we ons gepasseerd als mensen niet op ons letten? Voelen we ons tekort gedaan en gekrenkt? Misschien, als je eerlijk bent, misschien moet je wel zeggen, ik weet dat mijn hart naar verkeerde dingen uitgaat. Ik weet dat ik in mijn hart een afgod heb. Ik weet dat die afgod mij boeit. En eigenlijk tot een slaaf maakt. Misschien moeten we wel zeggen, ik weet dat mijn hart naar zondige dingen uitgaat. Naar dingen die God verboden heeft. De begeerlijkheid der ogen, de grootsheid des levens en al datgene wat er in de wereld is. Voor God verbergt u het niet. De Heere ziet het hart aan en hij doorziet dat hart. De Heere kent het hart. En het gaat nog dieper als de Bijbel zegt dat hij ook de nieren proeft. Heus, wij kunnen voor God niets verstoppen. Ook niet als ons hart naar zondige dingen uitgaat en als je daar eigenlijk lust in hebt. Ook al kun je het nog niet altijd volbrengen en al weet je vanwege bepaalde sociale controle en vanwege de ogen van je vader en moeder dat je alles nog niet kunt doen zoals je dat eigenlijk graag zou willen, maar eerlijk voor God, eerlijk voor het woord van God weet je dat het niet deugt waar je in stilte naar hunkert. God weet dat. Of, en ik keer weer tot die vrouwen terug, of kan de Heere zeggen, ik weet dat gij zoekt Jezus. Dat het u om zijn genade te doen is. Dat uw hart begeerig geworden is naar andere dingen. Naar blijvende waarden. Naar het heil des Heren. En dat we het dan juist daarom niet meer met die aardse dingen kunnen doen. Dat die ons hart niet kunnen vervullen en bevredigen. En dat daar geen troost in ligt. Daar heb je het dan wel in gezocht en daar heb je je dan wel druk mee gemaakt. Maar je hebt gezien dat dat het hart niet echt vervullen kan. En het verlangen niet echt bevredigen kan. Want God heeft een andere onrust in je ziel gewekt. En nou kan je die onrust nooit wegkrijgen. Waar je het ook mee probeert, die kan alleen de Heere wegnemen. En hoe het dan ook gaat, en al ben je voor jezelf in sommige opzichten of in vele dingen nog een raadsel, er is toch een zoeken gekomen, een verlangen, een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Nou, dat weet de hemel dan ook. Dat weet de hemel ook. Misschien hebt u er nooit met iemand over gesproken, omdat u dat niet durfde. Misschien hebben anderen wel eens wat aan u gemerkt, dat er toch het een en ander aan het veranderen was. En als ze er u over aanspraken, dan hebben u het gauw proberen af te wentelen. Omdat u de vrijmoedigheid niet had om er iets over te zeggen. Maar de Heere weet het. Ook van de verborgen uitgangen van ons hart is hij op de hoogte. En wat kan dat dan een troost zijn? Als je het weten mag, zoals de dichter van Psalm 38 dat een keer onder woorden brengt, dat hij met zijn zuchten en zijn zorgen voor de Heere niet verborgen was, omdat hij alles ziet en weet. Dat is toch, zal ik zeggen, troost voor de bedroefden van hart. Dat is toch troost voor die bedroefde en voor die zoekende vrouwen geweest, dat er een engel namens God hen mocht zeggen, dat weet ik van u, dat u Jezus zoekt. Bent u ook zo'n zoeker? Dan moet u niet te gauw ja zeggen. Waarom niet? Omdat er ook zoekers zijn die gauw denken dat ze het zijn. Kijk nog eens even naar die vrouwen. Waar waren die nou mee bezig? Maar met één ding. Maar met één ding. Ze waren Jezus kwijt. En dat was het enige wat hen op dat moment en in die periode zo beheerste. En als zij naar het graf gaan, dan zoeken ze hem die hun ziel lief heeft. Die ze niet meer kunnen missen. En over wiens sterven en begrafenis ze zo zielsveel verdriet hebben. Zoeken. Wat is eigenlijk zoeken? Zoeken, dat doe je als je iets van waarde kwijt bent. En als je met alle geweld, omdat dat ene dat je kwijt bent, hebben wilt, dan moeten alle andere dingen op de achtergrond verdwijnen. Zoeken, dat deed die vrouw uit een van de gelijkenissen van de Heere Jezus. Die vrouw die die ene parel van haar halsketting kwijtgeraakt was. En waar is dat ding nou gebleven? En toen zei ze niet, ik heb er nog 9 over. En toen zei ze niet, ik heb ook nog een mooi bergmeubel met een prachtig servies. En toen zei ze niet, ik heb nog vele andere dingen van waarde. Die ene parel lag, wat zou dat? Toen heeft ze haar huis met bezemen gekeerd. En toen heeft ze alles op zijn kop gezet om dat ene wat ze kwijt was te vinden. Dat is zoeken. Dan hebben allerlei andere waardevolle dingen niet eens waarde meer. Want dan overheerst dat ene. Zoals die herder van de 100 schapen overheerst werd door die ene gedachte. Ik moet dat verloren schaap terug hebben. En hij verliet de 99 en hij ging op de bergen om dat verloren schaap te zoeken. Dat hij kwijt was. Nou, dat is een beeld van de Heere Jezus, dat weet ik ook wel. Maar leer daar nu ook maar van wat het ware zoeken is, dat de Heere zijn volk leert. Zo zoeken, dat je niet af en toe een klein beetje inspanning doet, en af en toe eens een hoofdstukje in de Bijbel leest, en af en toe ook eens even over de preek nadenkt, en dan ga je weer over tot de dingen van het leven van elke dag. Dan kun je wel zeggen dat je de Heere zoekt, maar eigenlijk toch niet. Maar als het dieper gaat dan wat belangstelling, als het ons hart beheerst, als je er niet meer van los kunt komen, als dat gaat leven, geef mij Jezus, of ik sterf. Van buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Als dat zo leeft in een mensenziel en de Heere legt dat erin door zijn Heilige Geest, laat het dan tot een troost zijn dat de Heere vanmorgen zegt, ik weet dat gij zoekt Jezus. En zoekers worden vinders, daar zorgt God ook voor. Eigenlijk is dat altijd waar. Ook als je de dingen en je geluk en je genot in het aardse leven zoekt, dan vind je dat ook wel. Ja, heel anders dan je dacht. Maar als je het buiten God zoekt, dan vind je het ook buiten God. Tot in het eeuwig verderf toe. Maar als je het in God zoekt en in zijn Zoon en in zijn genade, vroeg of laat maakt de Heere van zoekers vinders. Het tweede, wat in die woorden van de engel tot die vrouwen vanmorgen tot ons komt en waar wij toch ook wel lering uit mogen nemen, dat is, Christus is niet overal te vinden. Als je dan toch de Heere Jezus zoekt, dan moet je weten dat je hem niet overal kunt vinden. Hij is hier niet, zei die engel. Waar was dat? In het graf. Hij is daar niet waar de dood heerst. Waar de geestelijke dood heerst. En daar moet je hem dus ook niet zoeken. En daar moet je dus ook Gods genade niet zoeken. Hij is niet daar waar de macht van de dood zich openbaart in allerlei vormen van zonde en ongerechtigheid. Daar waar de dood als koning heerst, namelijk in deze wereld die in het boze ligt. Hij is niet daar waar de zonde gediend wordt. Hij is in de afgelopen dagen niet in jailhouse geweest. Absoluut niet. Hij is niet daar waar de dood en waar de wereld de toon aangeven. Hij is niet in een discobar. Hij is niet daar waar op allerlei manieren de zonde gepropageerd wordt. En als hij daar niet is, kun je God er ook nooit ontmoeten. En kun je daar nooit voor God verschijnen. Hij is niet overal te vinden, dus de Heere Jezus. Hij is ook niet daar waar mensen opgaan in de aardse dingen. Ik had het zo pas over waar gaat je hart naar uit. En dan zullen er mensen zijn die als ze eerlijk antwoord geven op die vraag, toch moeten zeggen, ja, mijn hart gaat naar de wereldse dingen uit. Nou, daar is de Heere Jezus ook niet. Want al wat in de wereld is, dat is niet uit God. Hij is ook niet in de wereld van de geestelijke dood die openbaar komt in allerlei vormen van eigen gerechtigheid. Dan ben je niet meer op het terrein van de wereld, maar dan ben je op het terrein van de zichtbare kerk gekomen. Van de godsdienst. Maar daar is ook een hele hoop dood. Geestelijke dood. Waar mensen wel godsdienstig zijn en waar ze wel een bepaalde vorm van vroomheid hebben maar waar die vormen en waar die vroomheid en waar die godsdienst alleen maar dienen om de innerlijke leegheid, de innerlijke dood te camoufleren en te maskeren. Daar is Jezus ook niet. In de vormendienst. Verbeeld u zich dat niet. Dat je een streepje voor hebt, omdat je zo rechtzinnig bent, als je hart nog altijd gesloten is. En als je met die vrouwen niet kunt zeggen dat het je om hem te doen is. Trouwens, wat bereiken we ermee als wij onszelf opknappen? Wat voor troost zouden die vrouwen en de discipelen er nou aan gehad hebben, als ze aan de vormen van hun godsdienst genoeg hadden gehad en zich daaraan hadden proberen vast te houden, terwijl Jezus in het graf lag. Wat verandert de godsdienst in feite aan een mens? Uit het binnenste komen toch voort allerlei ongerechtigheden. Nou, dat kun je niet tegenhouden met godsdienst en met uiterlijke vroomheid en met eigen gerechtigheid. Dan blijft dat hart nog boos en schuldig. En daarom is het allemaal ijdelheid als we niet meer hebben dan godsdienstige vormen. Heb daar dan toch ook niet genoeg aan. En probeer daar niet mee op de been te blijven. God zoekt naar waarheid in het binnenste. En ga daar toch niet heen, kind des Heren. Waar Jezus niet is. En waar u hem nooit ontmoet. En waar u ook nooit moet verwachten dat hij daar zijn goedkeuring over geeft. Wat zou u er nou moeten zoeken? Wat geeft u toch voor die dingen waar u geestelijk niks wijzer van wordt? en dan zijn er christenen die zich nou gaan beroepen op de christelijke vrijheid. De christelijke vrijheid, waardoor het je toch geoorloofd is om ja, bepaalde dingen te doen. En dat een ander je daarom niet mag veroordelen enzovoort. Jawel, christelijke vrijheid. Ik denk even aan Abraham die ergens was. En toen hij er een poosje geweest was, toen zei hij, de vreze Gods is niet aan deze plaats. En toen ging hij weg. Als de vreze Gods er niet is, dan moet je er ook maar niet zijn. Als de Heere er niet gevreesd en geëerd en gediend wordt, en als het niet is tot eer van hem, houdt u zich er dan ook verre van. En dan kan ik allerlei concrete toepassingen gaan maken, maar u bent ook niet achterlijk. Maak die toepassingen dan zelf eens. Ten aanzien van wat u allemaal in huis haalt, en waar u allemaal uw tijd aan geeft, en waar u uw energie aan geeft. Waar God niet gediend wordt, en waar de eer des Heren niet bevorderd wordt, en waar de vreze des Heren niet achter zit. Daar is Jezus ook niet. En daar kan iemand die Jezus zoekt ook niet zijn. Ook niet zijn. Want hij is niet overal. En dan tenslotte, het is nuttig om eens een blik in het graf van de Heer Jezus te slaan. Die engel gaf die vrouwen daar permissie toe. Hij zei, zie de plaats waar ze hem gelegd hebben. Of zoals Matthäus het zegt, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Kijkt u maar op Pasen in dat graf. Hij is er wel geweest. Ze hebben hem daar op de Goede Vrijdag wel neergelegd. En hij heeft daar gelegen, heel de zaterdag. Tot op de zondagmorgen. Hij is er wel geweest. Waarom was hij daar? Vraag u zich dat ook eens af. Waarom was hij daar? Als we in het graf kijken, het is nu wel leeg, maar hij is er wel geweest. Waarom was hij daar? Omdat dat hoorde bij het werk dat hij als zaligmaker moest doen. Hij moest zich tot in de dood toe vernederen. Waarom? Omdat voor de zonden der mensen niet anders betaald kon worden dan met de dood van de Zoon van God. Zo diep moest het gaan. Zo diep moest hij afdalen. Daarom was hij in het graf. Vanwege de zonde van zijn volk. Van de kerk die hij kwam verlossen. Waar bepaalt ons dat graf van de Heer Jezus bij? Ja, bij de ernst van de zonde, bij het verschrikkelijke van de zonde, bij de schuld van de zonde. Bij het onoverkomelijke van de zonde, althans wat ons betreft. En een blik op Pasen in het graf van de Heer Jezus kan ons ook brengen tot de waarachtige verootmoediging. Want daar zie je het nu opnieuw, zoals je het ook op het kruis op Golgotha kon zien. En daar zie je het nou in het graf van de Heer Jezus opnieuw. Hoe ernstig de zonde is. Dat deed de zonde hem ook aan. Dat hij onder de macht van de koning der verschrikking heeft moeten buigen. En dat hij de vernedering van de begrafenis heeft moeten ondergaan. Dat hij machteloos daar lag, urenlang, in de kille greep van de dood. Dat spelt ons de ernst van de zonde. Kijk maar in het graf van de Heer Jezus. Blik maar op Pasen in het graf. Hij was er. Zoals u en ik er straks ook zullen zijn. Je hebt straks maar een heel klein plekje nodig. Een heel klein plekje op het kerkhof. En bedenk wel, als u nu nog zoveel van dit leven verwacht, En als je nu nog denkt zo sterk te zijn, dat er ergens een boom groeit, waar straks de planken van gezaagd worden voor uw laatste woning. Misschien staat die kist al klaar. Kijk eens in het graf. En leer haast maken om uw levens wil. Leer ons al zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Heere, wie verlost ons uit de macht van de dood als u het niet bent? Zo haast maken om geborgen te zijn voordat die laatste dag van ons leven aanbreekt. En de engel des doods ons weghaalt. En kijk in het graf, gemeente, zoals die engel tegen die vrouwen zei, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Vergewis u er op Pasen vooral ook van dat graf in ieder geval al leeg is. En wat wil dat zeggen? Wat wil dat zeggen? Een leeg graf waar iemand wel in gelegen heeft. En als die dode niet weggehaald is en ergens anders begraven is, dan is hij op een andere manier uit dat graf verrezen. Ja, verrezen is hij. Kijk in dat graf en overtuig u met eigen ogen ervan dat hij leeft. En hij leeft omdat God hem recht op het leven heeft gegeven. Kijk met eigen ogen en zie in het graf van de Heer Jezus dat de laatste vijand die teniet gedaan wordt, de dood is. Voor hem is dat al verleden tijd. En voor al de zijnen zal het ook een keer geschieden. Kijk in het graf. Als u nog zo tegen uw graf opziet. Ook al hebt u de Heer in uw leven mogen leren kennen. Kijk in het graf van de Heer Jezus vanmorgen. En hoor hem, de stem achter u, die uit het graf verrezen is, zeggen: ik leef. En gij zult leven. Hij staat boven al die doodsmachten die ons leven nog zo kunnen teisteren en beroeren. En die ons nog zoveel van de vreugde van Gods heil verduisteren. Hij staat erboven. Hij staat boven die vrees voor dood en graf. Als een mens tegen zijn sterven opziet. Hij staat boven al die vrees die een mens kan vervullen. Als hij denkt aan zijn schuld en zijn ongerechtigheid. En hoe kan hij daar nou mee voor God verschijnen? En als die dingen ons inderdaad beknellen en benauwen, dan zegt hij, de opgestane zaligmaker: zie op het ogenblik even in mijn graf. Waar ik geweest ben. Waar ik nu niet meer ben. Zoals hij het later tegen Johannes zegt. En die ligt daar als een bevreesde discipel, plat op zijn gezicht op de aarde. En als Jezus zich tot hem overbuigt en de hand op hem legt, dan zegt hij: ik ben dood geweest. En ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Ik ben de Alpha en de Omega. Hij kan al die doodsmachten aan en hij zal ze overwinnen voor al zijn volk. Hoe bevreesd en hoe verdrietig ze hier op aarde vaak ook zijn. Voor allen van wie de hemel weet dat ze Jezus zoeken, is de Heer Jezus de levensvorst. En ze zullen uit hem ontvangen het onvergankelijke leven. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Amen. Psalm 16, het zesde vers.
Thank you.
barmhartige God, we zoeken nogmaals uw heilig aangezicht. Het mag wel zijn met dankzegging, Heer, omdat u ons het evangelie van de opstanding van de Heer Jezus hebt laten horen. Een opstanding die vooraf gegaan werd door de opwekking. En zo is het werk van de drie-enige God zichtbaar geworden op Pasen. Heer, laat het nu ook in ons leven zichtbaar worden. Met name door het werk van de Heilige Geest, die de toepasser van het woord is. En die het ons doet verstaan en beleven dat Jezus leeft en dat hij zijn volk het leven geeft. Geef ons dat onderwijs mee, Heere, en laat het vruchten dragen. Laten we het niet naast ons neerleggen, maar laten wij voor onszelf zoeken mogen naar de vrucht van dat genadewerk dat u ons hebt laten prediken en dat vandaag nog net zo is als vroeger. Dat u door uw Heilige Geest nu nog verheerlijkt, zoals u het toen deed bij de vrouwen, zo doet u het nog zeker bij ieder van wie de hemel weet dat hij Jezus de Nazarener zoekt. Heere, breng ons vanavond ook weer samen en laat uw Geest ons onderwijzen in die dingen die ons zo nodig zijn tot zaligheid, om Jezus wil. Amen. Laatste vers van Psalm 52. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.